Goedenavond, geachte leden van de gemeenteraad, het college, ambtelijke organisatie en natuurlijk inwoners en andere belanghebbenden en belangstellenden op de publieke tribune en ook de mensen thuis. Welkom bij deze openbare raadsvergadering van 23 januari 2025. Wij hebben tweemaal een bericht van verhindering ontvangen van de leden Zwaan en Van Duffelen. Dus dat betekent dat we vanavond met twee leden minder zijn in de raad. Verder zijn er geen mededelingen en vraag ik aan u of u de agenda zoals die voorligt kunt vaststellen voor vanavond. Meneer Cornet.
Een vraag. We hebben vanmiddag een mail gehad van wethouder Dijkshoorn over Graaf Janlaan. Die is heel laat binnengekomen. Maar ik wil er wel een vraag over stellen aan u waar ik deze kan stellen. Dat wil ik even inbrengen.
Dat is een goed punt. Even kijken. Zullen we dat dan bij het vragenkwartier doen? Ja, zullen we dat bij het vragenkwartier doen? Prima. Dan voegen we u als tweede vraagsteller eigenlijk, maar als vierde vraag dan toe aan het vragenkwartier. Uitstekend. Dank u wel. Dan hebben zich drie insprekers aangemeld voor vanavond. Ik kijk even of ze ook aanwezig zijn. De heer Kok. Ja, aanwezig. Gaat over agenda punt 10. De heer Ouwehand is aanwezig. Die heb ik ook even gesproken. En meneer Fokkens heb ik ook gezien. Ja, hartstikke goed. Ik roep u zo één voor één naar voren. U heeft allemaal maximaal 5 minuten de tijd. Wij helpen u ook met de tijd in de gaten houden. En als u uw verhaal heeft gedaan, loopt u niet direct weg. Want ik vraag altijd aan de raadsleden of ze misschien nog een aanvullende vraag voor u hebben. Goed. Heel goed. Meneer Kok, mag ik u dan als eerste naar voren vragen, alstublieft? Het woord is aan u.
Geachte aanwezigen, vanavond staat als agenda punt 10 wensen en bedenkingen 5 Creamportwoningen Nieuwe Pastoorslaan 22 op de agenda. Dit is een hamerstuk. Toch willen wij als direct belanghebbenden aandacht vragen voor dit plan. Daarbij willen wij benadrukken dat we niet tegen de bouw van de woningen op de percelen tegenover onze huizen zijn. Woningen zijn hard nodig, ook in ons dorp. Het bouwen van de 5 Creamportwoningen hangt echter nauw samen met de geplande woningbouw op de percelen daarnaast, aan de Nieuwe Pastoorslaan. Het gaat om één groot bouwplan dat alleen omdat het om Creamportwoningen gaat in 2 gedeelten aan uw raad is voorgelegd. De 5 Creamportwoningen maken echter onderdeel uit van het bouwplan Hillegoms Wonen. En waar de 5 Creamportwoningen wat ons betreft geen problemen meebrengen, geldt dit zeker niet voor de rest van het bouwplan. Daar zijn meerdere punten zoals bouwhoogte, woningdichtheid, groen, de leefbaarheid, locatie van de ontsluiting, verkeersveiligheid en het tekort aan parkeerplaatsen een voorbeeld van. Deze laatste twee punten, en dan heb ik het over verkeersveiligheid en parkeerplaatsen, zouden wellicht kunnen worden opgelost via de kavels van de Creamportwoningen. Door nu via een hamerstuk te beslissen over deze 5 kavels, is deze mogelijkheid weg. Daarnaast de woningdichtheid van 194 woningen op 2,5 hectare is hoger dan we ooit gezien hebben in nieuwbouwplannen in Hillegom. We maken ons dan ook zorgen over de leefbaarheid in deze wijk en onze directe omgeving. Concreet, het conceptplan aan de Nieuwe Pastoorslaan 22 voldoet bij lange na niet aan de parkeernorm zoals die is neergelegd in de parkeernota. Het afwijken van beleidsregels is alleen toegestaan als het vasthouden aan het beleid voor een belanghebbende gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen. Een hele mond vol, maar dit volgde uit de Algemene Wet Bestuursrecht. Van dergelijke bijzondere omstandigheden is hier geen sprake. Er moet dus gezocht worden naar een oplossing, naar een manier om voldoende parkeerplaatsen te kunnen creëren binnen het bouwplan. Door de kavels nu af te hameren zijn deze als mogelijke oplossingsrichting niet meer beschikbaar. Terwijl dit wel goede en reële mogelijkheden biedt. Bijvoorbeeld door een kleine strook van een of meerdere percelen af te halen en hier extra parkeerplaatsen op aan te leggen. Ook het realiseren van een veilige ontsluiting uit de nieuw te bouwen wijk wordt nu bemoeilijkt door de mogelijkheden die de bollengronden wellicht bieden, al uit te sluiten. Als belanghebbenden willen wij door de verkeersveiligheidsexperts dan ook graag betrokken worden en meedenken over de verkeersontsluiting en de afwisseling, zodat de verkeersveiligheid in ieder geval voor ons gewaarborgd blijft. Daarnaast willen wij de raad erop attenderen dat de ontwikkelaar met deze plannen van 199 woningen spreekt over deelgebied 1 Er is dus ook nog een deelgebied 2. Dit staat ingetekend op Noormeerbollengrond achter het huidige conceptplan. Ook dit zal meegenomen moeten worden in het verkeersveiligheidsplan en andere besluitvormingen. Het is nog volledig onbekend hoe deelgebied 2 bebouwd zal worden. Kortom, tegen de 5 Creamport-woningen hebben wij als belanghebbenden geen bezwaren. Het is alleen zeer zonde om nu al een besluit te nemen en af te hameren, omdat daarmee oplossingsmogelijkheden voor de problematiek die op de aangrenzende percelen speelt, worden ontnomen. Waarom niet wachten tot er meer duidelijkheid is over de plannen op perceel ernaast en nadat alles is opgelost, de plannen gezamenlijk goedkeuren? Dank u wel voor uw aandacht.
Dank u wel, meneer Kok. Zijn er aanvullende vragen aan de inspreker? Dat is niet het geval.
Jawel.
Waar? Die heb ik gemist.
Kijk de verkeerde kant op.
Excuus, meneer Cornet. Sorry, ik was wel dit rondje al afgegaan, maar toen had ik uw hand nog niet gezien.
Ik zit in de blinde hoek.
Zal het zijn. Ja. Gaat uw gang.
Dank u wel voor uw inspreken. Want u heeft het over parkeernormen. Maar hoeveel parkeerplaatsen zouden in uw visie tekort komen?
Tekort? Op basis van de beschikbare informatie die wij hadden van de projectwebsite van de ontwikkelaar en presentatie die ze gehouden hebben, zeg maar. Zijn er volgens mij uit mijn hoofd 219 parkeerplaatsen ingetekend. Daar waar volgens mij 283 nodig waren. Dus uit mijn hoofd zeg ik even 65 parkeerplaatsen volgens de parkeernota tekort op die 194 woningen, zeg maar. Dus een behoorlijk aantal.
Meneer Cornet.
Dank u.
Dank u wel, meneer Kok. Verder nog, voordat ik iemand oversla. Nee, dank u wel, meneer Kok.
Okay,
dank u wel. Dank. Dan, meneer Ouwehand, mag ik u naar voren vragen over het onderwerp het schrappen van wat er gebeurt in mijn buurt.
Goedenavond allemaal. Zal ik het eerst even zeggen, even netjes blijven. Gemeenteraadsleden en belangstellenden. Ik kom hiervoor in december in de Hillegommer. Wat gebeurt er in mijn buurt? Niet meer in de Hillegommer zou worden afgedrukt. Wegens de advertentiekosten. Dat ik dat zeer betreur. Er zijn nog mensen die geen internet of e-mail hebben. Ook de buurvrouw van mij. Mevrouw, ik noem haar naam niet voor privacyregels. De ambtelijke organisatie heeft tegen mij gezegd. Ja, maar daar gaat de gemeenteraad niet over. Dat snap ik dan niet. Wat gaat het gewoon om kosten? Advertentiekosten. Ik denk, nou, daar gaat de gemeenteraad wel degelijk over. Even kijken hoor. En dan nog, is er een backup? Vraag me wat af. Internet wordt zo uit de lucht gehaald. Overal. Elke dag lees je dat in de krant, op televisie. Is er een backup? Of moet er nu weer een dorpsomroeper komen? Dat is mijn vraag. Dat is eigenlijk mijn vraag. Het internet is zo lekker zo'n mondje. Daar hoor je bijna elke dag over. Deze mensen hebben ook recht op informatie. Dat is grondrecht. Dat was eigenlijk alles. Ik ben niets vergeten. Sociale ongelijkheid ligt hier op de loer. Dat was mijn bericht. Dan wil ik eigenlijk antwoord van krijgen, want is er een backup?
Dank u wel, meneer Ouwehand. Ik ga eerst even kijken of er misschien aanvullende vragen zijn vanuit de raad. Zijn hier? Eerst meneer Langeveld, dan meneer Nederpelt en aan deze kant nog. Nee? Meneer Langeveld, gaat uw gang.
Kent u misschien de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen bij de bibliotheek? Als het goed is, kan de bibliotheek helpen bij dingen opzoeken op internet... Ja. En dat zou een mogelijkheid moeten zijn.
Daar had ik al op gerekend op deze vraag. Er zijn mensen die door omstandigheden thuis moeten zijn. Die kunnen de deur niet uit. Dat is mijn antwoord. Toch meer vragen?
Dank u wel. Meneer Nederpelt?
Ik heb uw eerste twee woorden gehoord. Dus waar is de backup? Wat was het wat er uit de hele
is er een ander systeem?
Ja, maar voor welke informatie, meneer? Welke
informatie die tot nu in december nog in de krant stond. De Hillegommer.
Oké, u wilt de Hillegommer van december, wilt u?
Nee, daar stond die informatie die er nu uitgehaald is.
Ja.
Is daar een ander systeem voor? Dat je dat kan, ik heb het over een dorpsomroeper. Ik weet niet. Ja, je bent erg jong.
En welke informatie was dat?
Huh?
Welke informatie was dat?
Dat was informatie over wat gebeurt er in mijn buurt.
Ah, ik snap hem. Oké, dan weet ik wat u bedoelt.
Ik spreek gewoon Nederlands, hoor.
Maar ik roep internet en dat is niet wat u wilt horen. Dus daar moeten we even over nadenken. Maar dank voor uw toelichting.
Dank u wel, meneer Ouwehand. Meneer Ouwehand, wat ik voorstel, als u dat goed vindt, is dat ik na deze vergadering met u contact op laat nemen. Om te kijken of we op een andere manier u wel die informatie kunnen doen toekomen. Want ik kan me voorstellen dat als u geen toegang heeft tot het internet, maar u wilt
die
wel...
Die gaat er niet alleen over mij, dat gaat over dat veel begrijp meer ik, mensen. Hoor.
Dat begrijp ik zeker. Alleen u bent hier nu op dit moment. Dus het is goed om met u daar in ieder geval het gesprek over aan te gaan. En misschien kunnen wij u helpen. En als dat zo is, dan kunnen we, als er een andere mogelijkheid is, dan kunnen we die mogelijkheid ook misschien wat breder bekendmaken in die zin. Zullen we dat afspreken, dat we na deze vergadering contact met u
opnemen?
Dan
moet ik daar maar mee doen.
Ja?
Oké,
hartstikke goed. Dank u wel, meneer Ouwehand.
Niks bedankt.
Dan meneer Fokkens, over de energietransitie, als ik het goed begrepen heb.
Dat klopt, burgemeester. Goedenavond. Goedenavond, beste inwoners en alle aanwezigen hier. De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. Dat is de les van senator Cato. Herhaal je boodschap. En ook dank dat ik hier mijn zegje nog kan doen in deze tijd van toenemende inperking van vrijheid van meningsuiting, de censuur van de overheid. Ik spreek de hoop uit dat Hillegom zich tegen censuur blijft verzetten. Mijn bezorgdheid gaat over de voorgeschreven energietransitie vanuit Den Haag, Brussel, de aanpak daarvan in de gemeente Hillegom en de impact daarvan op ons als bewoners. Ik spreek hier op persoonlijke titel, maar wel geïnspireerd door Burgers aan Zet en Bollestreek aan Zet. De energietransitie. In het HLT Samendorp Lisse is gisteren door een aantal inwoners ingesproken over energietransitie en specifiek over mogelijk te plaatsen windturbines. Dat waren verhalen met kanttekeningen en terechte kritiek over nut en noodzaak. Want waarom kiezen we voor windturbines en waarom is een energietransitie eigenlijk noodzakelijk? Gezond verstand zegt, geen wind betekent geen stroom uit windturbines. En zonder zon geen stroom uit zonnepanelen. Dan gaat het licht uit. Is dat wel een energiebetrouwbare transitie? Op 14 juli 2022 schrijft het KNMI op haar website, in de afgelopen 30 jaar is de windsterkte in Nederland afgenomen. Waarom gaan we dan een energietransitie invullen via windmolens? Wat zijn eigenlijk de voordelen van windturbines? Kent u de business case en ook de business case voor de inwoners? De vele nadelen zijn inmiddels al onbekend. Een korte bloemlezing. Horizonvervuiling. Iemand uit Katwijk vertelde mij laatst, nooit meer kan ik een mooie zonsondergang zien zoals vroeger. Denkt u daar eens over na alstublieft. Overlast door slagschaduw. Dat komt het welzijn van inwoners niet ten goede. Lawaaioverlast van de wieken en van de laagfrequente resonantie in de grond. Milieuvervuiling door het degenereren van de niet recyclebare wieken. Zwerfstroom, stroom, vee heeft daar last van. En wat doet zwerfstroom eigenlijk met ons als inwoners? Olieverbruik en vervuiling, afgebroken wieken. Grootschalige dood van insecten en vogels. Maar biodiversiteit is toch ook van belang? Wiebelstroom, waardoor er een grotere kans op een stroomuitval is. Heel onhandig voor een digitale overheid die bovendien ook vaker met elektrische auto's wil rijden. De aanpak van de energietransitie in Hillegom. Mocht er nog sprake zijn van plaatsing van windmolens in de HLT-dorpen, dan is het vriendelijk verzoek om alle nadelen terdege en vooraf mee te nemen in de afwegingen. Als energiealternatief wordt nu gesproken over aardwarmte. Wordt daar ook een participatieve waarde-evaluatie voor gebruikt? Een door de TU Delft gepropageerde volksraadpleegmethode om vooral de stille middengroep mee te laten denken over energietransitie. De TU stelt dat er 4 voorwaarden bepalend zijn voor steun van deze middengroep. Voorwaarde 4 is mijns inziens cruciaal. Daar komt hij. De baten van de maatregel aardwarmte moeten hoger zijn dan de kosten en er mag geen beter alternatief zijn. Ik ben benieuwd. De inwoners van Hillegom zien op voorhand een realistische berekening van deze aardwarmtebaten tegemoet. En tevens wat de definitie is die Hillegom gebruikt voor de term klimaatneutraal. De impact. Als Lisse toch besluit om windturbines te gaan plaatsen, dan willen de inwoners van Hillegom op voorhand weten wat de impact daarvan zal zijn in Hillegom. Ondanks het groene wensdenken zijn voor alle inwoners van Hillegom de energiekosten alleen maar onbetaalbaarder geworden. Voor u hier aanwezig waarschijnlijk ook, neem ik aan. Komt dat wellicht door een zinloze oorlog in Oekraïne te steunen of door het opblazen van de Nord Stream 2? Of misschien wel door onze eigen gaswinning in Groningen te stoppen, zodat we nog meer afhankelijk worden van vloeibaar gas uit Amerika en van het vele malen duurder Russisch gas dat Nederland nu via een omweg bij andere landen inkoopt. Mijn vriendelijk verzoek om hier met uw gezond verstand over na te denken. Hebben wij wel een energietransitie nodig? Want we willen toch werken aan een Hillegom waar het fijn wonen en verblijven is. De gemeente is er immers voor de inwoners en niet andersom. Ik attendeer u graag op de Bollestreek aan zetbijeenkomsten over windturbines, waar nog veel meer uitleg gegeven zal worden door een aantal experts. Om 8 uur 's avonds zaterdag 8 februari bent u welkom in de proeverij in het mooie Lisse. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Fokkend. Ik kijk even rond of er aanvullende vragen zijn. Dat is niet het geval. Dank u wel voor uw
duidelijk verhaal. Dank u wel.
En de uitnodiging natuurlijk. Dan waren dat onze insprekers voor vanavond. En dan komen we toe aan agenda punt 4 van onze agenda. En dat is het vragenkwartier. Wij hebben 4 vragen, waarvan 3 van de fractie van GroenLinks. En volgens mij alle 3 ingediend door mevrouw De Hoog. Klopt dat?
Ja.
En dan komen we daarna bij meneer Cornet en de graaf Janlaan. Mag ik u vragen uw eerste vraag over de bijzondere omstandigheden in de bijstand te stellen, mevrouw De Hoog?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, als je een eenmansfractie bent, dan heb je de kans nogal, is de kans vrij hoog dat je namens de fractie dezelfde naam eronder gaat zien staan. In dit geval gaat het. Ga ik u even meenemen in de context van mijn vraag, omdat ik dat belangrijk vind. Afgelopen december berichtte de media over de tragische dood van Mazen al-Hamada. Zijn lichaam werd gevonden in een mortuarium van een beruchte martelgevangenis in Syrië. En het is waarschijnlijk dat hij kort voor de val van het Assad-regime werd gedood. Hoewel er veel aandacht is besteed aan Mazens strijd voor gerechtigheid en de waarde van zijn nalatenschap, is er weinig gesproken over de diepgewortelde bureaucratische cultuur waar Mazen in Nederland en in Hillegom in verstrikt raakte. Maar niet alleen vluchtelingen. Er zijn meer mensen die op een bijstandsuitkering aangewezen zijn in Nederland. En die voelen de hardvochtigheid van onze participatiewet. Het spijt me.
Neemt u rustig uw tijd. Slokje water.
Excuse. Het raakt me meer dan ik had gedacht vandaag, omdat ik recent nog ook anderen heb gesproken die met deze problematiek te maken hebben. En dat, ja, het is een van de redenen dat ik hier zit. De participatiewet zoals wij die kennen in Nederland stelt bijzondere eisen aan mensen. Er is weinig ruimte om voor hen niet het hard nodig hebben daar in maatwerk toe te passen. Er zijn soms persoonlijke omstandigheden die een mens extra kwetsbaar maken. Ik wil het dus ook niet uitgebreid over de casus van Mazen hebben. Dat vind ik een privacygevoelige kwestie die hem en vooral ook zijn familie te veel zullen raken. Mijn vraag gaat hier om de veel bredere kwestie. Onze benadering van mensen, zowel met de vluchtelingenachtergrond als ook andere inwoners, in onze gemeente die aangewezen zijn op een bijstandsuitkering. Want we hebben het hier echt over mensen. Sorry, ik had dit ook niet aanzien komen.
Geen probleem. Ik wil wel even bij u checken wat u fijn vindt. Vindt u het fijn als ik misschien eerst naar meneer Cornet ga en daarna bij u terugkom?
Ja, even herpakken. Dank u wel.
Zullen we dat even doen? Oké, geen enkel probleem. Dank u wel. Meneer Cornet, mag ik u dan uitnodigen om uw vraag over de graaf Jan Laan te stellen? Dan komen we daarna bij mevrouw De Hoog weer terug.
Zeker.
Ja, dank u wel.
Ik wacht even tot meneer Dijkshoorn is gaan zitten.
Het woord is aan u, meneer Cornet.
Oké, prima. Meneer Dijkshoorn, 12 december is er een motie vreemd aan de orde geweest. En dat ging over participatie. En u heeft daar de toezegging gegeven dat bij STEK extra onder de aandacht wordt gebracht om de informatievoorziening richting de omwoner goed te laten verlopen, zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Vanmiddag hebben wij twee mails ontvangen van u. Die heeft u doorgestuurd. Maar die twee mails die dateren van voor 12 december. En vindt u dat dit dan een toezegging is om bij STEK extra onder de aandacht te brengen? Bij mij komt het binnen als het doorsturen van de krant van gisteren. Nou, en we weten allemaal dat daar de vis in wordt verpakt. Dus mijn vraag aan u is, vindt u dat dit dan extra aandacht is?
Dank u wel. De portefeuillehouder, wethouder Dijkshoorn. Ja. Uw microfoon, wethouder, doet het nog niet. Dat is dan inderdaad ingewikkeld. Maar misschien doet de volgende het wel. Nee.
Test? Ja. Dank u wel, meneer de voorzitter. En excuses voor het molest van deze mooie microfoon. Meneer Cornet, ik heb naar aanleiding van heb ik regelmatig contact gehad met STEK, juist over deze kwestie. U zegt, ja, vanmiddag kwam de krant van gisteren binnen. Is niet helemaal waar, want deze mail had ik naar de Griffie gestuurd en dat die nog open ook stond op de actielijst. En als u goed terugzoekt in uw eigen mailbox, heeft u op 16 december dezelfde brieven gehad. Dus die waren toen redelijk recent. En waar het om gaat is dat ik gewoon met STEK ook de afspraak heeft gemaakt over die informatievoorziening. En juist ook dat er in de brief gemeld wordt, ook via de BAM, waar mensen terecht kunnen met hun vragen. En ik blijf dat gewoon volgen en ik blijf er gewoon in de gaten houden tot die informatievoorziening gewoon op peil blijft. Dus ik kan me voorstellen dat als u zich baseert op de mail van vanmiddag, dat het zo is, maar u heeft hem echt ook al 16 december gehad.
Meneer Cornet, ik zie dat u een aanvullende vraag heeft.
Nou ja, kijk, 16 december is ook, als diezelfde mails zijn gekomen op 16 december, dan is dat natuurlijk ook mails van 12 december. Maar daar gaat het mij niet zozeer om. U heeft een toezegging gedaan om het extra onder de aandacht te brengen. Wij hebben daar nog niets van vernomen of ik moet verkeerd zijn geïnformeerd. Dus volgt dat nog?
Wethouder Dijkshoorn.
Ja, als u dat wenselijk vindt, wil ik best nog een keer een terugkoppeling gaan geven. Waar het mij om gaat is dat ik gewoon het proces goed in de gaten hou. En erop toezie dat de afspraken die met STEK zijn gemaakt worden nagekomen in het kader van de informatievoorziening. En ik dacht juist ook om de raad te informeren dat het gesprek wat we er toen over gevoerd hebben, leek het net als mensen ook niet terecht konden met hun klachten en zo. En kijkende naar de brief van de BAM en Verstek, is dat een ander verhaal. Dus hij was ook gewoon puur ook ter informatie om te laten zien van, naar aanleiding van het gesprek, dat de wereld er iets anders uitzag dan dat het leek. Maar ik blijf het volgen en op het moment dat ik het nodig vind om te informeren, of u vindt het nodig om van mij te vernemen hoe het proces verder verloopt, prima.
Meneer Cornet, laatste maal.
Heel kort.
Ja hoor, gaat u gaan. Tuurlijk.
Nou, waar het mede om gaat, en ik weet niet of u daarvan op de hoogte bent, zou kunnen dat het niet zo is. In de mail van STEK staat dat de trillingsmeters worden neergehangen bij drie huizen. En die blijven hangen totdat de heiwerkzaamheden over zijn, hè, of worden van gelijke strekking. Maar ik heb van een buurtbewoner begrepen dat die trillingmeters, voordat er is geheid, al zijn weggehaald. En eigenlijk ook zonder haar toestemming. Het is eigenlijk een soort van huisvredebreuk, excuus. Dus mocht u niet in bezit zijn van die mail, dan wil ik u die wel doorsturen.
Wethouder Dijkshoorn.
Dat kan nooit kwaad, maar ik vraag me dan ook af, is er dan contact geweest met BAM en STEK? Want kijk, ik denk niet dat het de bedoeling is. Ja, wel als zaken echt misgaan, dan vind ik dat je als gemeente daar je rol in moet pakken. Maar ik wil wel graag dingen in de lijn houden. En ik zou het dan ook heel erg prettig vinden als die mail ook gericht is aan STEK. Omdat u aangeeft dat STEK zich dan niet aan de afspraken houdt. En op het moment dat dat zo is, ja, dan kunnen wij contact opnemen met STEK. Maar om zeg maar de hele tijd in een driehoek te gaan communiceren lijkt mij niet wenselijk. Dus ik kan de mail niet beoordelen. Dus stuurt u hem door en dan zal ik hem beoordelen daarop.
Zeker. Ik zal u de hele mailwisseling waar BAM en dergelijke ook bij betrokken is, zal ik aan u sturen. En ik begrijp uw standpunt wat u dus net stelt. Dank u, voorzitter.
Heel fijn. Dank u wel. Dank aan beiden. Ja, mevrouw Heemskerk, u heeft een aanvullende vraag. Ja, tuurlijk. Gaat uw gang.
Ja, ik blijf er vanaf. U stuurt die mailwisseling aan de portefeuillehouder, maar zou u die ook met ons willen delen? Dat wij ook de nodige informatie hebben over hetgeen er speelt. Want nu blijft het een beetje vaag tussen Hart voor Hillegom en portefeuillehouder, maar misschien is het wel verhelderend als wij er ook in meegenomen worden. Als u die vrijheid heeft om dat te mogen doen.
Meneer Hornet.
U haalt mij de woorden uit de mond. Ik zal een contact opnemen met een mail sturen. En als u dat goed vindt, dan stuur ik hem door aan de hele raad.
Heel goed.
Voorzitter.
Meneer Oud. Ik kom zo bij u. Meneer Cornet, mag ik u voorstellen om de... om dat af te stemmen met de griffier, omdat zij dan ook kan kijken of er met bepaalde persoonsgegevens rekening gehouden kan worden en al dat soort zaken. Dus dan zorgen we ervoor dat we dat netjes doen. Ja, hartstikke goed. Fijn. Meneer Oud.
Ja, het is mij nog niet helemaal duidelijk of de toezegging die gedaan is op 12 december door de heer Dijkshoorn, of die nu wel of niet afgedaan is met deze mailwisseling, of dat die dus wel open blijft staan. Want ik hoor meneer Dijkshoorn zeggen dat hij ons blijft informeren, betekent dat de toezegging dus ook open blijft staan gewoon.
Wethouder Dijkshoorn.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, nee, dat is prima. Ik dacht van hetgeen wat ik toen gepoogd heb te zeggen is wat de rol van de gemeente is. En die rol was juist om STEK op het hart te blijven drukken, dat die informatievoorziening op peil zal blijven. Maar ik bedoel, als u gedurende het proces nog dit punt op de actielijst langer open wil laten staan, prima. Aan de andere kant hou ik er ook wel van om punten af en toe af te sluiten, anders krijg je zo'n hele lange actielijst. Dus vandaar.
Zeker, maar ik denk gezien de vragen van vandaag dat het misschien goed is om deze nog even als openstaand te beschouwen en op een later moment daar weer eens een keer op terug te komen. Spreken we dat af. Mevrouw De Hoog, ik kijk weer naar u.
Komt goed. En dank u wel voor deze gelegenheid.
Tuurlijk, geen enkel probleem.
Te komen.
Gaat u gang.
Ik kom maar even heel concreet gewoon tot de vraag die ik aan de heer Van Rijn wilde stellen. En dat is, hoe zorgen we nou voor dat er ruimte komt voor maatwerk en voor het meewegen van individuele omstandigheden bij het beleid rondom het verstrekken van bijstandsuitkeringen? En is er een mogelijkheid om die ruimte te vinden?
Wethouder Van Rijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik snap uw emotie, mevrouw De Hoog. En zeker in over de casus waar u mee begon, dat is ook inderdaad en blij dat u aangaf, daar gaan we niet specifiek op in. En dan de vraag van, is er ruimte binnen de participatiewet om met bijstandsuitkeringen in bijzondere omstandigheden iets dingen te doen? Je hebt ook nog wel die bijzondere bijstand. Hè? Ik vind het iets te kort om in een vraagkwartier hier op de inhoud te kijken naar de participatiewet en wat hij nog kan binnen de bijstand. En u vraagt van, is daar ook specifiek maatwerk? En die vind ik op zich ook wel lastig, maar dat vind ik wel, even kijken in de vorm hoe we daar met elkaar het gesprek over aan kunnen gaan. Want neem van mij aan, iedereen die in de bijstand zit, vraagt eigenlijk specifiek maatwerk. En dan maakt het hem ook heel erg lastig in de uitvoering als je met mensen in de bijstand ook specifiek in een maatwerkpositie iets moet gaan doen. Ik zou willen voorstellen, maar dat is dan, bent u maar, dat moet u dan zo meteen aan de raad vragen. Als u dat wil, wil ik wel graag een bijeenkomst organiseren samen met de ISD'er, dat we hier gaan kijken naar participatiewet, wat zou kunnen. Of daar nog specifieke ruimte zit in de wetgeving om maatwerk te kunnen doen. Dus dat is eigenlijk mijn tegemoetkoming om dit gesprek wat meer inhoud te geven. Dat lukt niet in een vraagkwartiertje. Maar dat wil ik wel eigenlijk dan doen voor de raad. En anders moeten we samen met u nog even gaan kijken. Want anders organiseer ik iets en dan, nou ja, dan komen er twee raadsleden. Dus dan is eigenlijk de vraag van, is dit wat ook door de raad gewenst zou worden om daar een keer met de ISD verder naar te kijken.
Mevrouw de Hoog, ik kijk u even aan, maar ook denk ik de gemeenteraad of u dit voorstel van de wethouder ondersteunt. Als dat zo is, dan gaan we dat gewoon organiseren. Ja?
Ja, ik kan nu ook geen D zeggen.
Ja, die kans is altijd aanwezig en tegelijkertijd kunnen we natuurlijk ook in samenspraak met het presidium kijken naar wat een goed moment zou kunnen zijn om op die manier ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen aanwezig kunnen zijn. Ja? Het onderwerp is belangrijk genoeg wat dat betreft. Oké, dank u wel. Ja, heeft u nog een aanvullende vraag? Ja, zeker.
Eens kon even reageren, want ik waardeer het antwoord van de heer Van Rijn zeker. Ik denk dat het ook inderdaad een vraag is die zich wellicht niet zo heel specifiek leent om nu even te beantwoorden. Maar deze ruimte is denk ik een hele mooie gelegenheid. En ja, ik zou juist van harte warm daarnaar kijken, want het kan u allen een keer raken. En dan is het gewoon verstandig om daar met elkaar naar gekeken te hebben waar de ruimte zit. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw De Hoog. En ook dank aan de portefeuillehouders. U blijft nog even zitten voor het verkeer, denk ik, hè?
Ja.
Ja, zo is dat. Vindt u het goed, mevrouw De Hoog, als we dan het verkeer eerst doen?
Ja. Helemaal goed. Ik heb alles hier. Ik heb uit de ongevalsregistratie van 2024... vanuit de politie blijkt dat het totaal aantal verkeersongevallen in de regio afneemt. Maar juist in de gemeente Hillegom is er een zichtbare stijging. Eerder al stonden we bovenaan in de lijst van minst fietsveilige gemeenten en ook toen stelden we u al vragen. Uit de beantwoording daarvan bleek dat de portefeuillehouder zijn hoop had gevestigd op ongevalsanalyses om vervolgens maatregelen te kunnen nemen. Deze analyses zouden eind van het derde kwartaal in 2024 voor ons beschikbaar zijn. Mijn vragen zijn: A. Erkent de wethouder dat ook nu uit recente cijfers weer blijkt dat de verkeersveiligheid in Hillegom achterblijft bij die van omliggende gemeenten? De tweede vraag is: zijn de toegezegde verkeersongevallenanalyses inmiddels beschikbaar? En de derde: welke maatregelen gaan er nu concreet genomen worden om de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers in Hillegom te verbeteren?
Dank u wel. Wethouder Dijkshoorn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb het ook gelezen en ik baal er enorm van dat er een lichte stijging is in het aantal ongevallen. Te meer omdat dat wij best wel veel doen qua verkeer. Ik bedoel, vooral in educatieve zin. Ik bedoel, we hebben echt heel veel programma's die we uitrollen op basisscholen. En ja, ik kan nog wel andere voorbeelden noemen waarop we proberen iedereen bewust te maken van het feit dat het open verkeer altijd het gevaar op de loer ligt. En ja, ondanks al die inspanningen, als er dan toch weer een stijging is, ja, elke ongeluk is er één te veel. Maar ik vind het ook gewoon balen van alles wat we de afgelopen 2 jaar hebben gedaan, ook qua uitvoering van het mobiliteitsplan en zeg maar het eerste gedeelte daarin, waarin ook gesignaleerde knelpunten redelijk zijn opgelost, dat het tot nu toe nog niet heilzaam blijkt. De ongevalanalyse heeft er volkomen gelijk in. Ik heb alleen te maken met een afdeling mobiliteit die heel veel personele problemen kent. Ik ben inmiddels volgende week maak ik kennis met de 6e medewerker in de korte tijd dat ik hier zit. En nou, dat hebben we nu wel doorbroken door te zeggen van nou, we gaan extern inhuren, want hij moet er gewoon komen, die ongevalsanalyse. Want je moet nou bij een ongeval wel kijken wat is beïnvloedbaar en wat is niet beïnvloedbaar. Kijk, als iemand zit te appen in de auto en niet oplet en op zijn voorganger knalt. Ja, dat ligt niet aan de weginrichting. Dat ligt, daar kun je, ja, je kan een campagne starten dat je niet moet appen in de auto. Maar voor de rest houdt het daarmee op, want het is gewoon allemaal puur gedrag. Dus je wil echt weten van wat zijn nou in Hillegom de plekken die opvallen en waarbij je gewoon echt maatregelen kan treffen om de verkeersveiligheid daar toe te laten nemen. En daarvoor hebben we gewoon echt die ongevalanalyse hebben we nodig. En een verklaring van de cijfers heb ik daarom nog niet. Ik weet ook niet of er een verschil is van de soorten ongevallen. Hè. Die staan wel in de evaluatie waarbij met name opviel dat hier heel veel fietsongelukken gebeurden. Nou, dat is dan wel weer redelijk verklaarbaar met de introductie van de fatbike en noem maar op. Maar ja, je wil gewoon heel gericht weten van wat kunnen we beïnvloeden. En dat, daar gaan we gewoon dan een actieplan op maken. En dat gaan we dan zeker weer uitvoeren. Externe organisatie, zei ik, is binnengevlogen en ik heb vanmiddag even contact gehad met de teamleider. Die moeten gewoon maart, april liggen, inclusief de aanbevelingen die volgen vanuit de analyse. En dan moet u even op weg helpen met uw vraag 3, of heb ik die al beantwoord?
Mijn vraag 3 was welke maatregelen u gaat nemen om het op te lossen. Nou, dat is... Denk ik, zit dat verweven in het antwoord dat u net gaf. Dus dank voor de antwoorden. Ja, niet geheel bevredigend, maar dat mag ik begrijpen. Dat een toezegging over een analyse die we aan het einde van het derde kwartaal vorig jaar zouden krijgen, nog niet kan worden nagekomen. Ik begrijp de omstandigheden. Maar ik verwacht dan dat als we nu een nieuwe datum met elkaar afspreken, en ik hoor u zeggen eind maart dit jaar, dat we daar dan in ieder geval wel echt ons best voor gaan doen om daarnaar te kijken. Want het lijkt mij niet dat we deze omstandigheden zo willen houden.
Volkomen gelijk. Die frustratie ligt ook bij mij. Want ik bedoel van, ik vind het ook niet leuk om weer aan te kondigen dat die uitgesteld is. Maar het is daar, ja. Een medewerker sprak, die zei het is net een duiventil. En het is de hele tijd in de overdrachtsmoment. En het zou gewoon goed moeten werken, daar ben ik met u eens. Maar het is een van haal tegen het hartstikke goed. Maar dit is nog een van de zorgenkindjes. Ja, en daar heb je af en toe wel mee te dealen. Maar de keuze voor een externe organisatie nu is echt om het te doorbreken tot die er inderdaad ligt. En ik ga ervan uit, als ik die toezegging heb gekregen, dat die er ligt. En dat ik het met u kan delen. En de vragen die daaruit volgen, die hoor ik dan te zijnde tijd graag.
U bent het in ieder geval met elkaar eens en dat is goed om te constateren. Eind van het kwartaal komt de wethouder in ieder geval op terug. Mag ik u dan uitnodigen om uw derde set vragen te stellen in het kader van de openbare orde en veiligheid en de toename van het aantal meldingen van mensen met verward gedrag?
Ja, zeker. Ook weer uit de jaarcijfers van de politie blijkt dat er in Hillegom een flinke toename is van meldingen met betrekkingen tot mensen die onbegrepen of verward gedrag vertonen. De toename in Hillegom is ook veel groter dan die in omliggende gemeenten. En mijn vragen zijn daarom ook, is er onderzoek gedaan naar de oorzaken hiervan? En wat verklaart het verschil met andere gemeenten? En 2, welke maatregelen zijn er mogelijk? En zijn er voorstellen waar we als raad mee aan de slag moeten om deze problematiek te verzachten? Waarbij ik nog even wil aanvullen dat ik recent ook hier een debat over heb gezien in de Tweede Kamer, waarin ook mogelijke oplossingsrichtingen werden aangedragen, zoals bijvoorbeeld het aanstellen van een medewerker vanuit de GGZ die als een intermediair bij de politie kan optreden op het moment dat er dat er zo'n melding is. Ik snap personeelsproblematiek enzovoort, maar ik ben erg benieuwd naar het antwoord van de portefeuillehouder.
Dank ook voor uw vraag, want wij hadden die meldingen ook gezien en hadden eigenlijk de vragen een beetje in dezelfde lijn. En ik doe nu de beantwoording, maar dat had net zo goed collega Van Rijn kunnen zijn, omdat juist in dit soort casuïstiek de integrale aanpak en laten we zeggen het samenwerken tussen openbare orde en veiligheid en het sociale domein gewoon ongelooflijk belangrijk is. En dat doen we ook in deze gemeente en dat gaat gelukkig ook goed. Alleen dat zorgt er niet voor dat we alle meldingen kunnen voorkomen. Eerst, wat is de aanleiding van het verschil? Enerzijds kan dat met de historie te maken hebben. Dus van oudsher heeft de gemeente Hillegom ten opzichte van de andere gemeenten meer mensen die wat gevoeliger zijn in die zin. Die wat meer problematiek laten zien. Dus daar zit een stukje geschiedenis in. Aan de andere kant heeft het vooral te maken met het feit dat we een aantal mensen hebben die veelvuldig zorgen voor meldingen. Dus je moet zich voorstellen dat er een aantal mensen zijn waar in zo'n jaar meer dan 10 maal een melding over gebeurt. Dat is overigens niet alleen maar een probleem van Hillegom is. Iets wat je landelijk ook ziet, omdat je ziet dat er steeds meer mensen langer, en dat is op zich mooi, ook in de, nou, laat ik zeggen, reguliere samenleving worden ondergebracht. Hè, met de ontschotting, mensen die vroeger in beschermd wonen zaten en nu gewoon onderdeel uitmaken van onze maatschappij. En tegelijkertijd zorgt dat er ook voor dat er dus meer mensen die onbegrepen of verward gedrag in het dagelijks leven tegenkomen. En daar ook overlast van wordt ervaren en dat dus ook leidt tot meldingen. Dus dat voor uw eerste vragen over waar nou dat verschil vandaan komt. En uw tweede vraag gaat eigenlijk over wat kunnen we daar nou aan doen. En zijn er extra maatregelen die u als gemeenteraad op dit moment zou kunnen nemen? Nou, voor de gemeenteraad voorzien wij op dit moment geen extra maatregelen die u kunt nemen. Ik kan u wel meenemen in wat wij doen om hier zo dicht mogelijk op te staan. Ik noemde in ieder geval al de samenwerking met de hele keten. Dus openbare orde en veiligheid en alle partners vanuit het sociaal domein. En dat is eigenlijk iets waar we continu verbetering in zoeken. Dus we zoeken elkaar goed op en iedere dag proberen we dat een klein beetje beter te doen. Omdat ook in 2024 Hillegom ten opzichte van de andere gemeenten hogere meldingen had, was bijvoorbeeld hier iemand van de GGD 1 keer in de week aanwezig bij de politiemensen, bij de wijkagenten, zodat dus die contacten ook goed gingen. Op het moment dat er een melding komt en er is nog geen partner beschikbaar of actief op die casus, dan meldt de politie dat bij de GGD. De wijk GGD gaat dan op bezoek om te kijken wat er aan de hand is op dat moment. En probeert daarna de partner aan de zorgtafel bijvoorbeeld te informeren. Zodat we de zorg op die persoon kunnen krijgen die het meest van toepassing is op die persoon. Het gebeurt ook wel eens dat er wel zorg wordt toegepast, maar dat die zorg niet toereikend lijkt of niet de juiste zorg lijkt te zijn. Dan wordt het dossier op een gegeven moment ook weer gesloten. En dat kan soms voor herhaling zorgen, dus een nieuwe melding, of dat we opnieuw daar naartoe zouden moeten. Tegelijkertijd zien we ook dat het steeds moeilijker is om mensen bij de juiste zorg te krijgen. Dus soms gaat er wat tijd overheen voordat de indicaties vastgesteld en de juiste zorg van toepassing kan zijn. Nou, in die tussenliggende periode kunnen er ook weer meldingen ontstaan. En ook het opnemen van mensen is steeds ingewikkelder. Aan de ene kant is dat goed, want ja, de vrijheidsbeperking van een individu is echt een grove maatregel. En tegelijkertijd betekent dat dus ook dat die mensen langer in de reguliere maatschappij zijn en dus ook in die tijd voor meldingen kunnen zorgen. Om verbetering te doen, proberen we op dit moment subsidie binnen te halen bij het ministerie. Die hebben een specifieke subsidie en die heet grip op, dat moet ik even opzoeken hoor. Grip op onbegrip. Ik weet nog niet wanneer die afronding van die toekenning is. Maar als we die subsidie toegekend krijgen en we hopen dat dat zo is, dan zullen we dus weer met die hele keten integraal kijken hoe we dat geld uit die subsidie zo effectief mogelijk kunnen inzetten. Om aan de ene kant de mensen op de juiste manier te helpen en aan de andere kant te voorkomen dat anderen daar overlast van ervaren en dat dus moeten melden. Tot zover.
Dank voor uw uitgebreide antwoord en ik denk dat het genoeg weergeeft dat we er hard mee bezig zijn. Hopen dat we volgend jaar iets beter uit de cijfers komen.
Absoluut, dat hoop ik ook. Dank u wel. Dan was dat het vragenkwartier. En komen we toe aan het vaststellen van de verslagen en het actualiseren van de lijsten. Het eerste verslag is het verslag van de raadscommissie van 28 november 2024. Kunnen we die zo vaststellen of zijn daar op- of aanmerkingen over? Als dat niet het geval is, dan stellen we die zo vast. Dan het verslag van de beeldvormende commissie van 4 december 2024. Op aanmerkingen? Wijzigingen? Nee, dan is die ook vastgesteld. En tot slot het verslag van de raad van 12 december 2024. Zijn daar opmerkingen of wijzigingsvoorstellen op? Als dat niet het geval is, dan stellen we ook die vast. Dan het actualiseren van de actielijst. Meneer Semrek.
Ja, dank voorzitter. Als u het mij toestaat, zou ik graag een vraag willen stellen over de huidige actielijst, als dat mogelijk is.
Wat mij betreft mag dat. Gaat uw gang.
Prima, dank u wel. In de raad van 4 juli vorig jaar is hier in deze raad aan de orde geweest. We zijn aan het zoeken naar een tijdelijke huisvestingslocatie voor basisschool De Giraf. Dat is dus intussen een half jaar geleden. Op initiatief van een van de bewoners of inwoners van onze gemeente is voorgesteld om in plaats van het hondenuitlaatveldje ook te onderzoeken of het Elsbroekpark geschikt zou zijn voor de tijdelijke huisvesting van deze basisschool. In de actielijst lezen we dat de laatste ontwikkeling of laatste update van 17 december van afgelopen jaar dateert. En daarover wordt opgemerkt dat Park Elsbroek wordt betrokken bij de afweging. We zijn zeer benieuwd of er intussen, een maand na dato, meer over te vertellen is over deze ontwikkeling.
Ik heb even kort overleg gehad met de portefeuillehouder. Binnenkort komt het in het college en de verwachting is eind februari dat het naar de raad... In februari. De verwachting is dat we in februari hier meer over kunnen melden. Ja, oké. Okay. Verder nog over de actielijst. Nee, dan stellen we die geactualiseerd vast. Dank u wel. En tot slot de lijst van nog niet afgehandelde moties. Zijn daar vragen over of kunnen we die op deze manier vaststellen? Volgens mij kunnen we die op deze manier vaststellen. Dan is die vastgesteld. Dank. Dan de ingekomen stukken. Gaat u akkoord met de voorgestelde wijze van afhandeling? Ja, dat is het geval. Mooi, dan doen we dat. Schriftelijke vragen. Er zijn schriftelijke vragen binnengekomen van de fractie van GroenLinks met als onderwerp beleid sociale huurwoningen. De beantwoordingstermijn is nog niet verstreken, dus daar komt het college nog op terug. Heel goed, fijn. Ik heb bij het college vooraf gecheckt of er mededelingen vanuit het college zijn, maar die zijn er niet. Ik kijk even of de vertegenwoordiging misschien uit Holland-Rijnland iets te melden heeft. Nee, dan was dat agendapunt 8 waar het betreft mededelingen en samenwerkingsverbanden. En dan komen we toe aan een bijzonder moment en bijzonder vooral voor mevrouw Kirsten Sanders, want die wil ik graag naar voren vragen, zodat we haar de belofte kunnen afnemen en zij toe kan treden als burgerlid. De griffier heeft de geloofsbrieven van mevrouw Sanders onderzocht en geconcludeerd dat zij aan de vereisten van de gemeentewet voldoet. Zij voldoet hiermee aan de voorwaarden voor het burgerlidmaatschap en na het afleggen van de belofte wordt zij conform de verordening op de raadscommissie toegelaten tot die commissie. Ik ga zo bij u de belofte afnemen. Daarna krijgt u nog heel kort de kans om ook uzelf even te introduceren. Dat is denk ik leuk. En daarna, na de vergadering, kan iedereen u ook nog persoonlijk feliciteren. Goed, zullen wij samen naar het midden gaan? Ja, iedereen die kan, wil ik graag verzoeken om te gaan staan.
Test.
Bent u er klaar voor?
Ik ben er klaar voor.
Fijn. Daar gaan we met de belofte. Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raadscommissie benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raadscommissie naar eer en geweten zal vervullen.
Dat verklaar en beloof ik.
Goed. Dank van harte gefeliciteerd en welkom. Dan hebben we voor u ook bloemen.
Dank je wel.
En dan mag u bij hoge uitzondering, dat is natuurlijk wel fantastisch, in het midden van de zaal uzelf heel even voorstellen.
Nant.
Mijn naam is Kirsten. Ik ben oorspronkelijk geen Hillegommer, maar ik ben hier 5 jaar geleden komen wonen. Met heel veel plezier, moet ik zeggen. Ik hoop op deze manier door de raad iets meer te kunnen bijdragen aan dit toch wel hele fijne dorp. Ik wil de mannen van Hart voor Hillegom bedanken voor hun vertrouwen dat ik bij hun aan mag schuiven. En ik hoop voor een hele fijne samenwerking met alle leden hier van de raad.
Nogmaals, mevrouw Sanders, van harte gefeliciteerd en welkom als burgerraadslid. Het is altijd mooi als mensen zich voor hun dorp willen inzetten. En dat weten de 17 mensen die in deze kring zitten vanavond als geen ander. Dus ontzettend fijn. En ook wij zien uit naar een hele mooie samenwerking. Dan was dat de beëdiging en dan komen we toe aan de hamerstukken. Want wij hebben alleen maar hamerstukken op onze agenda waar het gaat om de raadsvoorstellen. En het eerste hamerstuk is agenda punt 10. En dat zijn de wensen en bedenkingen 5 Greenport woningen Nieuwe Pastoorslaan 22. Stemverklaring of aantekening tegen? Mevrouw De Hoog.
Dank u wel. Zoals ook in de commissie al aangegeven, kunnen wij niet voor dit plan zijn. En hebben wij dus ook geen wensen en bedenkingen. Maar zijn wij gewoon tegen de bouw van deze 5 Greenport woningen onder de regeling van de GOM zoals die nu bestaat.
Dank u wel. Verder nog stemverklaringen of aantekeningen tegen? Dat is niet het geval. Dan is het hamerstuk 10 aangenomen met een stem van GroenLinks tegen. Dat betekent 16 voor, 1 tegen. Dan het volgende hamerstuk. Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Molenstraat 22-24. Stemverklaring of aantekening tegen? Niet het geval. Unaniem aangenomen. Het principeverzoek Frederikslaan 10a. Stemverklaring. Meneer Sembrek en dan mevrouw De Hoog.
Ja, voorzitter. Wij stemmen vanavond schoorvoetend in met dit raadsvoorstel in de wetenschap dat met dit besluit de grenzen van het toelaatbare uit ons omgevingsbeleid worden opgezocht. Er is behoefte aan een duidelijk beoordelingskader om precedentwerking te voorkomen en een mogelijk gevoel van willekeur bij onze inwoners weg te nemen. Tot zover.
Dank u wel. Mevrouw De Hoog.
Wederom stemmen wij tegen dit verzoek. Wij zijn tegen de uitwerking van de GOM zoals die op dit moment plaatsvindt. Bij dit verzoek geldt echter nog aanvullend dat wij het ook bijzonder achten dat we niet eens aan onze eigen regels kunnen houden. Het lijkt ons verstandiger dat we eerst goed gaan kijken of we hiermee niet oneigenlijk gebruik dat wij nu al zien binnen de GOM-regeling nog verder gaan stimuleren. Dank u wel.
Dank u wel. Verder nog stemverklaringen of aantekeningen tegen? Nee, dan geldt ook hier voorstel aangenomen, 16 stemmen voor, 1 stem van GroenLinks tegen. Agenda punt 13, wijziging statuten Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin en Bollenstreek. Stemverklaring of aantekening tegen? Dat is niet het geval, unaniem aangenomen. Agenda punt 14, tweede wijziging gemeenschappelijke regeling Kust, Duin en Bollenstreek. Aantekening of stemverklaring? Niet het geval, unaniem aangenomen. Agenda punt 15, aanvulling gemeenschappelijke regeling consensus 2025. Stemverklaring of aantekening tegen? Dat is niet het geval. Unaniem aangenomen. En dan het laatste agendapunt 16, de zienswijze geactualiseerde begroting HLT samen. Stemverklaring of aantekening tegen? Dat is niet het geval. Ook die is unaniem aangenomen. En dan zijn wij bij de sluiting van deze vergadering en wil ik iedereen, ook de insprekers, hartelijk danken voor hun bijdrage en de mensen op de publieke tribune en thuis voor hun aandacht. Hele fijne avond nog allemaal.